Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Stel dat de toevoer vanuit Rusland stopt. We houden vast aan de besparing die we nu gedaan hebben. En de winter wordt niet te streng. Dan kunnen wij zonder Russisch gas toe. Maar Duitsland niet. En daar zit natuurlijk de crux.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is niet de Kamer van Klok op vrijdag, zoals u dat van ons gewend bent. Geen politieke podcast dit keer. Want Gijs Groenteman zit lang en breed aan de Amerikaanse West Coast. En er is ook niet zoveel over de politiek te bespreken. Dus het is een reguliere aflevering van Elke Dag. En we gaan het hebben over gas. Onderwerp met een zware politieke component. Dus de politiek komt zeker ook aan de orde vandaag. Dat gaan we doen met aan mijn rechterhand Bart van der Weijer. Welkom Bart.
Dankjewel.
Bart is onze energie-expert. Schrijft over de energietransitie vooral. Maar nu ook vooral over gas, denk ik. Hè? Het is je hoofdonderwerp.
Ja, toen ik begon dacht ik het gaat vooral over zonnepanelen en windmolens. Maar het ging uiteindelijk vooral over olie en gas.
Ja, dus het voelt voor jou ook een beetje als een nederlaag. Je schrijft toch het liefst over nieuwe autootjes met zonnepanelen op het dak en technologische innovatie.
Dat is eigenlijk dat is het mooiste van alles. Maar okay. Dat komt wel weer.
En dat gaan we doen met Tjerk Gualtieri van Wezel. Welkom Tjerk.
Dank je.
Ja, Tjerk, jij hebt eigenlijk overal verstand van, denk ik, zolang het op economisch terrein ligt.
Dat wel, maar ik wil ook het meest over de energietransitie schrijven, ja.
Okay. Ja. Zie je dit als een impuls om uiteindelijk sneller naar duurzame energie te komen? Of juist als een...
Je bedoelt de hoge gasprijzen? Ja. Nou, het was geloof ik Maarten Keulemans die tegen jou zei dat Poetin meer doet voor de energietransitie dan Frans Timmermans. Ik denk dat hij daar helaas wel gelijk in heeft, ja.
Oké, okay. Goed. Bart, hoe hoog is de gasprijs nu?
We hebben net nog even gekeken. Rond de 160 euro, dus ietsjes lager dan begin van de week. Toen was hij ongeveer 170, zoiets.
Ja, hij was al iets naar beneden gegaan. Ja, dus het is alweer hoger dan gisteren.
En met welke gasprijs wordt in onze energierekening gehouden?
Nou, dit is wel de prijs die bepaalt wat wij uiteindelijk gaan betalen thuis.
En wanneer gaan we dat dan betalen?
Nou, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik geloof dat een aantal energiebedrijven nu ook tussentijds de prijs kan aanpassen. Dus misschien gaan we het binnenkort wel merken.
Maar hoe...
Hij wordt hoger.
Hoeveel hoger?
Ja, dat weet ik niet.
Gaat het nog een keer twee?
Of? Nee. Niet zo ernstig. Maar zeg maar, de afgelopen tijd schommelde die een beetje rond de 100. Nou, als hij nu op dit niveau blijft, ja, dat is, ik weet niet per se zeker of ik 70% kan zeggen, maar zeg dat even voor het gemak. Ja, dan gaat de rekening toch nog wel even flink omhoog. Maar ik weet niet hoeveel dat zal zijn.
Nee, dat is best wel een moeilijke berekening, want daar zitten, zeg maar, het is niet één op één. Er zitten nog allemaal basiskosten in je gasrekening, waardoor een fluctuatie in het gas iets minder hard doorkomt. Dan kun je niet één op één doortrekken.
Dus, maar het wordt wel weer duurder.
Het zal duurder worden, ja.
En die gasprijs is inmiddels hoeveel keer zo hoog als in normale tijden?
Nou, normale tijden, zeg 2-3 jaar geleden, voor corona, rond de 15 of 18 euro. En nu dus 160, 170.
10 keer.
10.
Ja.
Dat is ongelooflijk eigenlijk.
Ja.
En goed, maar het dreigt allemaal nog, althans voor de gasprijs, veel erger te worden. Want er was angst dat Poetin de gaskraan helemaal dicht zou draaien.
Ja.
Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Is dat dan reden tot vreugd?
Je zou het bijna denken, maar de vreugd is beperkt. Dat zei minister Jette gisteren ook. Want hij levert nog maar 40% van wat hij normaal levert. Dat is vooral aan Duitsland natuurlijk. En Poetin heeft al gewaarschuwd dat als hij zijn onderdelen niet krijgt, dat het volgende week naar 20% gaat. Dus okay. Dan gaat het weer naar beneden en dan gaat de prijs vast weer een stukje omhoog. Dus het is heel onzeker.
Maar wat doet nou het meeste pijn? Die hogere prijs of het gevaar dat we misschien onvoldoende gas hebben straks, dat het er gewoon niet is?
Nou ja, het is natuurlijk een combinatie, maar de angst is als het te weinig is en iedereen is aan het vechten om het beetje gas dat beschikbaar is. Nou, dan wordt die prijs zo hoog dat delen van de industrie gewoon moeten stoppen met wat ze doen.
Ja.
En nou, de grote angst is als het in één keer helemaal wegvalt en het is heel koud en de vraag is dan heel groot, dat dan industrieën, delen van de industrie, vrij plotseling moeten stoppen.
Ja.
En dat leidt tot, dat zal tot hele grote problemen leiden.
Maar wat, want je hebt toch het gevoel dat Poetin nu een spelletje met ons speelt, want dan dreigt hij weer de kraan dicht te draaien en dan gaat de prijs omhoog en dat doet eigenlijk al heel erg pijn.
Ja.
Wat kan je daar als westerse overheden nu tegenover stellen? Waarom moet je je neerleggen bij die hoge prijs?
Wat is het alternatief?
Nou, gewoon tegen Noorwegen zeggen, we betalen geen marktprijs. We gaan hem gewoon aftoppen.
Tegen Poetin zou je dat zeggen?
Nou, Noorwegen, er zijn ook veel meer. We halen het gas toch nu op heel veel plekken vandaan. Waarom moeten wij op al die plekken ook die hoge prijs betalen?
Ja.
Terwijl het duidelijk terug te voeren is op de wandaden van Poetin.
Ja.
Ik begrijp het nog steeds
niet. Het voelt oneerlijk voor jou dat de Nooren profiteren van Poetin.
Ja, ik vind dat heel raar. Waarom moeten wij heel veel... Noorwegen is al vrij rijk. En nu moeten wij meer en meer betalen aan dat soort landen. We moeten heel veel aan Qatar betalen. Heeft ook niet het gebrek aan geld, hè, voor LNG. Ik begrijp dat we aan Poetin meer moeten betalen. Vind ik ook al best wel raar. Maar goed, ik vind het raar dat iedereen zich erbij neerlegt.
Kijk, bij LNG heb je überhaupt geen enkele mogelijkheid als Europa. Want dat is gewoon een wereldmarkt. En dan moet je het hoogste bod neerleggen. Anders krijg je het gewoon niet. En Qatar gaat niet zeggen, we gaan jullie sponsoren met onze LNG. Bovendien is het ook niet per se van Qatar zo makkelijk. Dus dat is allemaal dat is gewoon een wereldmarkt. Moet je gewoon de hoogste prijs betalen. Noorwegen vind ik nog wel een interessant punt. Of je daar nog iets zou kunnen doen, weet ik niet. Vind ik wel grappig. Maar ik denk dat de kern van de zaak is dat... er is ook niet één Europa dat even met Noorwegen onderhandelt. Hè? Het zijn de Europese bedrijven. En dat is volgens mij een heel interessant punt van de situatie ook nu. Die allemaal stuk voor stuk proberen een bepaalde hoeveelheid gas te krijgen. En dat
zijn dus geen landen die gas inkopen of die gasvoorraden aanvullen. Het zijn bedrijven die dat doen.
En die bieden tegen elkaar op. En dat is volgens mij in het spel dat bijvoorbeeld Rob Jetten nu speelt. Want staten zijn daar ook wel inactief. Maar meer als een soort van... In Nederland bijvoorbeeld via EBN, ons volledig staatsbedrijf, dat gas koopt.
Die kopen wel gas.
Kopen gas.
Maar voor wie dan?
Ja, uiteindelijk wel, zodat bijvoorbeeld Bergen helemaal gevuld wordt. Deel dat niet door de markt wordt gevuld, maar waarvan de overheid vindt dat het wel gevuld wordt, moet worden. Daar springt EBN in. En die gaat dan mee bieden. Maar het probleem is, je hebt natuurlijk gewoon maar een bepaalde hoeveelheid gas die er beschikbaar is. Gewoon aanbod, het pure aanbod. En wat je natuurlijk wil vermijden is dat al die Europese bedrijven maar tegen elkaar op blijven bieden.
Ja.
Want dan ben je elkaar eigenlijk arm aan het maken. Dus dat is een soort spel waar die regeringen wel, dat zie je heel erg bij Jet. En die hebben ook gezegd, wij willen eigenlijk nog wel meer gas kopen dan met EBN. Dan het minimum dat we nodig hebben om de gasvoorraden te vullen. Maar dat doen we alleen als dat niet te marktverstorend werkt, zeggen ze dan. Want er is maar als de hoeveelheid, als je al het gas in de wereld dat vrij beschikbaar is naar je toe trekt. Ja. En je gaat vervolgens dan onderling een groot gevecht doen over bij wie dat dan in de opslag zit, ben je jezelf eigenlijk alleen maar armer aan het maken als Europa.
Oké, maar er zijn dus bedrijven en een deel van die bedrijven, of een van die bedrijven is een staatsbedrijf en die leggen ook de voorraden aan. En dan hebben wij op een gegeven moment genoeg gas in bergen opgeslagen. Maar dat betekent dus niet per definitie dat dat gas ook voor Nederland bestemd is. Die bedrijven kunnen het dan ook weer verkopen aan de hoogste bieder.
Ja.
Dus als Duitsland straks meer biedt voor ons gas, dan zitten we nog steeds in de kou.
Blijf jij je maar over verbazen, hè?
Ja.
Maar dat is... Maar
Jette die vindt het ook. Die Jette vindt het goed.
Ja, dat is onderdeel van de Europese vrije gasmarkt. De overheid kan wel zijn eigen gas kopen.
Ja.
En dat doen ze dus ook voor een deel met dat EBN-gas. Maar waar dat dan precies weer terecht kwam, dat moet je nog maar even zien.
Dat platform dat nu, die liggen nu twee platforms komen er boven Groningen te liggen waar LNG aangevoerd kan worden. Ongeveer de helft van de capaciteit is door Tsjechië ingeboekt. En dat gas gaat dus ook linea recta naar Tsjechië.
Hoe bedoel je door Tsjechië ingeboekt? Door een Tsjechisch bedrijf?
Door een Tsjechisch bedrijf is daar geloof ik 4 miljard kuub.
Want die biedt dan het meest?
Ja, die heeft kennelijk een deal gesloten en wij in Nederland faciliteren dus alleen maar dat het aan land kan komen en dat we het verder kunnen transporteren. En op die manier helpen wij Tsjechië natuurlijk ook dat het heel erg lastig heeft. Dat zegt Jetto ook.
Maar
we zijn blij
dus
dat we Tsjechië kunnen helpen.
Creëert schaarste aan gas. En vervolgens gaan allemaal Europese bedrijven gaan elkaar te lijf om dat schaarse gas te veroveren, waardoor de prijs wordt opgedreven en Poetin lekker in zijn vuistje lacht.
Dat is wat Europa natuurlijk ook heel lang heeft betoogd. De markt werkt heel goed. En de markt werkt ook heel goed als er overvloed is. Dan heb je gas tegen een hele lage prijs, namelijk de laagste.
Ja.
En op het moment dat er echt tekorten zijn, zoals nu, ja, dan betaal je zoveel meer dan, dat wordt ook wel eens gezegd, dat wat we de afgelopen 10 jaar hebben verdiend aan de marktwerking, hebben we nu in 1 winter erdoor gejast aan die hoge prijs.
Hey, je verlangt toch enorm naar ouderwetse kartelafspraken?
De PTT moet ook terug. Ja,
ja. Oké.
Okay. Oh, dan nu iedereen minder enthousiast.
Maar ja, ik bedoel, als jij je niet Europeaan wil betuigen, Pieter, maar toch nationalistisch wil redeneren.
Nee, juist wel Europeaan, want dan ga je dus allemaal samenwerken en laat je het niet gebeuren dat je tegen elkaar opbiedt. Ik vind het juist, dat is natuurlijk het grote gevaar, dat je in tijden van schaarste denkt iedereen aan zijn eigen belang. Nou goed, jij wilde een punt maken.
Ik wil een positiever punt maken, want kijk, de hele situatie in Nederland is nu wel zo, dat er is zoveel gas komt er nu via al die LNG-stromen nu binnen en ook vanuit Engeland weer, hè, die pijp die perst allemaal zoveel mogelijk gas naar ons
want
toe.
Want Engeland importeert dat LNG?
Ja, Engeland importeert LNG veel meer dan ze op dit moment gebruiken. En dus er is iets heel geks aan de hand ook, dat gas is in Engeland veel goedkoper dan aan onze kant van de Noordzee. Omdat de pijplijn, die wordt gewoon volop gebruikt, maar kan het overschot in Engeland niet hierheen pompen. Dus daar is het goedkoper dan hier. En dat pompt allemaal door en dat slaan wij hier op en gaat vanuit ons weer door naar onder andere dus Duitsland en Tsjechië. Want de pijplijn vanuit Nederland naar Duitsland, waar op jaarbasis 35 miljard kuub doorheen kan. Nou, dat is dus zeg maar meer dan de helft van de hele Nord Stream.
Dat was bedoeld om het gas van Slochteren naar Duitsland te krijgen.
Onder andere, ja. En omdat Nederland de gasrotonde wilde zijn. Is het ook een route voor Russisch gas dat naar Nederland zou komen. Maar goed, om dat weer door te sturen. Ja, die pijplijn die pompt ook gewoon op vol niveau. En nog is de analyse van GasUnie dat Nederland in ieder geval niet in de problemen lijkt te komen als we ons gebruik ook zo matig zoals we de afgelopen tijd hebben gedaan. En de gas, waar het op lijkt, ook gewoon blijft komen via de zee.
We kunnen het missen. Maar is het zo dat het gas wat van oudsher van oost naar west stroomde, doordat heel veel uit Rusland kwam, nu langzaam steeds meer van west naar oost gaat stromen?
Ja, dat is dus de trend, ja.
Dat zegt GasUnie ook. Hè? We hebben in een jaar tijd hebben we de gasstroom gewoon fysiek omgekeerd. Wat van oost naar west ging, gaat nu van west naar oost. Wat op zich volgens mij een vrij knappe operatie is. Ze hebben dus gewoon echt, de stroom is letterlijk omgedraaid.
Ja, en dat kan er uiteindelijk toe leiden dat we het Russisch gas helemaal niet meer nodig hebben.
Nou, misschien wij niet als Nederland. Dat zei Jette gisteren ook. Stel dat de toevoer vanuit Rusland stopt. We houden vast aan de besparing die we nu gedaan hebben. En de winter wordt niet te streng. Dan kunnen wij zonder Russisch gas toe. Maar Duitsland niet. En daar zit natuurlijk de crux. Het gevaar is nu dat, waar ze bang voor zijn, is dat als Duitsland in de problemen komt en zijn industrie plotseling moet afschakelen, dat daar van alles omvalt. En als dat gebeurt, gaat er in Nederland ook van alles omvallen. Want onze industrie is afhankelijk van producten die uit Duitsland komen. Dus als in Duitsland een bepaalde industrieën ineens plat gaan, dan zal een week later in Nederland hetzelfde gebeuren. Dus ook al hebben we genoeg gas, dan nog loopt onze industrie het risico.
Krijgen we dat oude gezegde van, als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden.
Ja.
Zeggen dan
economen. Duitsland is dus veruit het kwetsbaarste land in de gascrisis.
Ja.
En dat is ook Europees interessant. Want
Oostenrijk is ook heel erg penibel.
Okay. En,
maar in Oostenrijk maken ze alleen maar bonbons. Dus
precies, voor de economie is dat, van de Europese economie is dat wat minder relevant.
Oké, en dat is dus in Europa, is natuurlijk bij de eurocrisis was Duitsland juist de sterke man van Europa. En dat is nu de zwakke man van Europa, die eigenlijk moet rekenen op de solidariteit van anderen.
Overigens, ik wil toch even, de echte Oost-Europese landen, die zitten ook echt heel erg in de squeeze. Hè? Hongarije, Bulgarije, die moeten ontzettend veel gas mis. Hongarije probeert nu ook allemaal dingen die helemaal niet mogen om het gas binnen te houden. Dus om al hun gas gewoon wel te nationaliseren. Maar inderdaad, precies, het hele punt van Duitsland is gewoon dat Duitsland zo'n enorme economische motor is, dat iedereen heel bang is dat die gaat stilvallen natuurlijk.
We moeten uiteindelijk misschien vooral heel veel minder gas gebruiken. En dat kan je dus doen door, deels op LNG, dat is ook een vorm van gas, maar wel duidelijk anders. Je kunt de kolencentrales weer aanzetten, maar uiteindelijk moeten we ook gewoon minder verbruiken, toch? Dat heeft de EU nu ook uitgesproken.
Ja.
We moeten ongeveer wat hebben ze gezegd?
15% voor alle lidstaten.
gas? Of?
15% minder energie, maar dat, nou ja, dat betekent dan, dat druppelt dan weer door in gas. En dat vinden zuidelijke landen heel vervelend.
Maar dat moet in een jaar, moeten wij ons verbruik met 15%
terug? Nee, dit najaar moet het verbruik 15% lager zijn. En als dat niet lukt, dan gaan ze het gedwongen opleggen.
Dat kan.
Daar wordt nu snel een wet voor in elkaar gesleuteld. Ja, ja, maar dat via een omweggetje kan dat in de Europese wet. Dat hebben ze geloof ik ook met de vaccinatie gedaan. Dan kunnen ze vrij snel besluiten dat afgedwongen moet worden. En dat vinden met name landen als Spanje en Portugal heel vervelend, want die gebruiken geen Russisch gas. Die zeggen, ja, waarom moeten wij nu gaan besparen? Omdat die, hoe zou ik het zeggen, types in het noorden niet goed hebben zitten opletten.
Ja, die types die ons altijd de les lazen vroeger.
Ja, die. Ja,
ja, oké. Maar goed, is 15% is dat realistisch? Kunnen we dat halen?
Nou, Nederland, niet de maat der dingen, maar in Nederland zitten we daar al een stukje boven. Dus als we
onder
dit,
eigenlijk.
Ja, we zitten wat hoger
we
dan
doen
15,
het beter dan het 15, ja, 16%.
Ten opzichte van wanneer?
Ten opzichte van, dat is ten opzichte van...
Dezelfde periode vorig jaar.
En wat ons nu heeft geholpen is natuurlijk dat de winter relatief zacht was. Dus dat helpt sowieso. Maar er wordt gewoon veel minder gas gebruikt, omdat het zo knetterduur is.
Dus je bedoelt, de bevolking is, we hebben het hier al vaker over gehad, is nu toch echt koud aan het douchen?
Sommige mensen denk ik wel. En ja. Sommige mensen zetten de kachel ook uit. Dus hier gebeurt het wel. En in Duitsland gebeurt het bijvoorbeeld nog maar heel weinig. Ik geloof dat die maar 3% hebben bespaard tot nu toe. En dat komt voor een deel omdat de hoge gasprijs daar maar heel beperkt wordt doorberekend aan de afnemers. En dat is volgens mij, Tjerk, ook de reden waarom Uniper voor 8 miljard het schip in is gegaan. Die moeten het verschil bij betalen. Ja.
En ze mogen het niet doorrekenen aan de klanten.
Nou, dat mogen ze binnenkort wel, als het goed is. Maar tot nu toe kon dat niet. Dus alle afnemers betaalden gewoon oude prijzen in Duitsland. Terwijl in Nederland wordt veel meer gewerkt met flexibele contracten. Dus wij consumenten voelden veel eerder de gevolgen daarvan.
Ja, ja. Kijk, Uniper is dus een groot handelshuis in energie. En die verkoopt weer die energie aan weer kleinere energieaanbieders. Dat heet dan, een Duitse analist die ik aan de lijn had, die noemde dat Stadtwerken. Dus dat zijn echt meer de oude gemeentelijke energiebedrijven, denk ik of zo. Mm-hmm. In ieder geval hebben zij dus heel veel wat langere contracten gesloten met al die Stadtwerken. En die berekenen dat op hun beurt weer in langere contracten door aan de Duitse huishoudens en kleinere bedrijven. Nou ja, dat ligt allemaal contractueel vast. En nu heeft Uniper echt het probleem gekregen dat zij gewoon fysiek minder gas kregen. Mm-hmm. En daardoor moesten ze ander gas gaan inkopen tegen veel hogere prijzen om die contracten maar te kunnen gestand doen. Ja, zijn ze enorm in de financiële problemen gekomen. En toen waren er dus twee opties. Ofwel de overheid springt bij en stut Uniper. Dat is uiteindelijk gebeurd. En de andere optie, die ligt op tafel. En dat is dat zij die contracten mogen gaan openbreken en in één keer al die prijzen gaan doorbreken.
Maar geldt het ook voor het bedrijfsleven dat die nog steeds oude prijzen betalen in Duitsland? Of is het alleen voor consumenten?
Ik denk dat je daar in zijn algemeenheid niks over kunt zeggen. Dat zal echt per bedrijf beginnen. Zoals dat in Nederland ook. Weet je, als sommige steenfabrieken hebben hele lange contracten en andere minder. Maar het is natuurlijk wel zo op het moment dat jij een lang contract hebt en je hebt geen last van die hogere gasprijs, omdat je het hebt afgedekt, dan ga je ook niet besparen.
Maar de verwachting is dus dat in Duitsland steeds meer en meer die hoge gasprijs moet worden betaald. En dat wel degelijk gaat leiden tot grote bezuinigingen.
Dus gekoppeld aan hun hoogste alarmfase. Dus ze zitten nu in 2. Maar als ze 3 halen, als de overheid zegt er komen nu echt tekorten, dan gaat sowieso het cascade effect in werking, zoals ze het noemen. Dus dan mogen de hoge prijzen doorgegeven worden. En ik denk dat je dan, net zoals in Nederland, zult gaan zien dat ze heel snel zullen gaan besparen. Kijk, en weet je wat het interessant is? Kijk, wij zeggen allemaal natuurlijk van het allerlaatste wat moet gebeuren is dat huishoudens te weinig gas gaan krijgen en in de kou komen zitten. Maar economisch gezien is dat wel fijn als mensen vooral hun huishoudens thuis de thermostaat lagen. Want daar heb je voor de economie helemaal niet zoveel last van. Op het moment dat het allemaal producten duurder worden en fabrieken dichtgaan, dan is dat allemaal veel ingewikkelder. Dus in dat opzicht is, wil je aan de ene kant heel erg dat de mensen die gewoon, of winkels die hun winkel heel erg opstoken, ja, dat soort dingen eigenlijk het liefste, dat die in ieder geval het incentive hebben om dat te doen.
En dus dan is de hoge prijs misschien ook wel een zegen, want dan krijg je dat van huishoudens vrij snel omlaag.
Dat is wat de hoge prijs dan doet, ja.
Goed, ik wil het hebben wat we nog allemaal kunnen verwachten. Bart, jij hebt gisteren naar Rob Jetten geluisterd. Wat was zijn beeld? Was hij somber?
Hij was niet straalde die uit in ieder geval. Maar wat hij nu vooral gaat doen is spreken met de industrie. En wat ze vooral proberen is afstemming met Duitsland en dan met de Duitse industrie. En het plan is nu, als het tekorten dreigen in Duitsland, dat ook de Nederlandse industrie een tandje lager gaat samen met de Duitse industrie. En dan voorkom je dus dat effect waar we het in het begin over hadden, dat als er ergens in Duitsland iets echt in één keer plat gaat, dat dan Nederland wordt meegetrokken in die val. Dus als we allebei een beetje lager gaan, daar zijn ze nu aan het kijken.
Schokken te voorkomen.
Om dat soort Lehman-achtige schokken te voorkomen. En dat is vrij ingewikkeld, want er zijn zogenaamde cascade-effecten of keteneffecten. Als je deze industrie uitzet, kan het zijn dat een volgende industrie, die misschien veel essentiëler is voor de Nederlandse voedselvoorziening, ook in de problemen komt. Vuilbrief die gaf laatst het voorbeeld, wat natuurlijk ontzettend lekker klinkt, is: ja, kaas kost ontzettend veel energie om dat te maken. We kunnen best een tijdje zonder kaas, zet alle kaasfabrieken stil, spaar je heel veel gas uit. Maar, zeggen die kaasfabrieken, een restproduct van ons, van de kaas die we maken, is juist essentieel voor babypoeder. Dus als we dat doen, dan komt de babypoederproductie stil te liggen. Nou, dan schrikt iedereen ook weer. Maar dat zijn natuurlijk wel effecten die kunnen optreden. Dus we zijn nu heel goed aan het kijken. Als we dit stilleggen, wat zijn dan de gevolgen in hoe druppelt dat door verder in de industrie? En welke takken kunnen we dan het makkelijkst uitschakelen of op een lager pitje zetten, en welke eigenlijk liever niet?
Dat is een enorm gecompliceerde exercitie, lijkt mij. Ja, dat je eerst in kaart moet brengen hoe alle bedrijven aan elkaar verbonden zijn.
Ook best wel gek dat we dat eigenlijk niet wisten. Maar het is heel veel werk. En hij verwacht na de zomer met een overzicht te komen. En dan heb je een soort afschakelplan. En dan weten we van, nou, in geval van nood kunnen we deze industrieën in overleg.
Maar alle scenario's, in alle scenario's kijkt hij gewoon naar Duitsland. Wat als er in Duitsland dit gebeurt? Wat als er in Duitsland dat gebeurt? Wat als er in Duitsland zus gebeurt? Dus
ja,
alle scenario's zijn echt gekoppeld aan Duitse scenario's.
Ja, en wat natuurlijk in Nederland vaak gezegd wordt, is: wij hebben genoeg gas en we besparen genoeg en we komen de winter wel door. Daar lijkt het op dat gaat lukken. Maar het effect is natuurlijk, als Duitsland problemen krijgt, krijgen wij sowieso ook grote problemen. Dus daar moet je ook naar kijken.
Jack, wat ik fascinerend vond, je vertelde gisteren over dat gas niet vrij uitwisselbaar of verhandelbaar is in Europa. Dat je dus niet kan zeggen, als Frankrijk even meer gas heeft, dan kan dat zo naar Duitsland.
Ja, dat zie je dus nu, dat er allemaal fysieke beperkingen zijn. Dus het feit dat Jetten nu kan, of Nederland kan zeggen van, ja, wij komen in principe niet in de problemen en Duitsland wel, is eigenlijk in een vrije markt natuurlijk heel gek, want we liggen naast elkaar. Maar dat gaat er gewoon vanuit dat wij maximaal de hele tijd gas naar Duitsland aan het pompen zijn. En dan is dat voor Duitsland uiteindelijk te weinig, maar dat kan gewoon niet meer. En daarom houden wij hier nu, houden wij het vooruitzicht, wij hebben genoeg. Dat kan je dan ineens zeggen. Maar en zulke dingen, ja, ik heb dit uiteindelijk niet helemaal hard gekregen, maar wat ik dus hoorde en wat ook speelt, is: Frankrijk importeert sowieso veel minder gas, want heeft kerncentrales, dus die doen het meeste van hun elektriciteit op kernenergie en verwarmen hun huizen vaak ook met elektriciteit. Wat zij hebben aan gas, dat kunnen ze niet zomaar doorverkopen aan Duitsland, want traditiegetrouw leveren zij nooit. Dus zij hebben ander soort gas, namelijk gas met een geurtje.
Ja.
En dat gas met een geurtje, dat mag niet naar Duitsland. Dus Frankrijk kan Duitsland niet helpen. En daarom is nu het gas in Frankrijk ook iets goedkoper. Want dat kan dus ook niet weg. Beetje vergelijkbaar met die dingen. En aan de andere kant
vergelijkbaar met Groot-Brittannië.
Met Groot-Brittannië. Ja. En in Spanje is het gas ook goedkoper. En Portugal. Maar dat is omdat er gewoon fysiek geen pijp ligt.
Ja, er ligt geen pijp door de Pyreneeën.
Nee, en aangezien daar, zij hebben dus wel veel LNG, ze hebben wel problemen met Algerije, maar
dus lokaal kun je overschot hebben. Maar wat is dat geurtje? In Nederlands gas zit toch ook een geurtje? Of is dat een ander geurtje?
Ja, in Nederlands gas dat naar huishoudens gaat, zit een geurtje.
Zodat je weet als er ergens een gaslek is. Dat is het idee van een geurtje. Maar Duitsland heeft geen geurtje of een ander geurtje?
Geen geurtje.
Okay.
Tenminste, dus dit is voor het industriële gas. Ja, dat is inderdaad eigenlijk wel gaaf. Maar misschien dat ze het voor huishoudens ook wel een geurtje in doen. Maar in ieder geval, ze kunnen dat gas niet met geurtje importeren. Ja, tenminste, okay, dit heb ik ook pas net gehoord. Maar het zijn toch allemaal van dat soort grappige kleine details. Ja. Die dus de markt verstoren. En die nu voor allemaal hele gekke prijsschommelingen en op gekke plekken tekorten leiden ook. Ja.
Oké. Okay. Nou, buitengewoon intrigerend allemaal. We weten dat we geen kaas meer moeten eten om een bijdrage te leveren aan de gastekorten.
Of ja, sowieso heel goed voor het klimaat als je dat niet meer doet.
Maar typeer je dus wel de baby's als je geen kaas eet.
Ja, okay. Veel kaas eten.
En de boeren en de kaasindustrie. Ja. Mag ik jullie heel erg bedanken. En ik zie jullie na de zomer graag terug.
Met een gasprijs van 20 euro.
Ja, dat is een belofte.
Nou, een hoop. Ik wil een keer positief eindigen.
Ja, nou dank je Bart. Voordat we allemaal op vakantie gaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Zondagavond zijn we er weer. Dan spreken we met Leen Vervaken over China. We hebben haar hier al eerder aangekondigd, maar het gas kwam er tussendoor. Dus ze moest nog heel even wachten. Dan gaan we het hebben over de Chinese economie die niet meer groeit. En het inmiddels toch vrij bizarre coronabeleid in China. Tot dan.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.